Kunnen we samen naar het Johannes-evangelie gaan? Ik zou graag voorlezen uit Johannes 17, van vers 14 tot vers 19. Ik lees u voor uit de NBG-vertaling, het evangelie van Johannes, hoofdstuk 17, vers 14 tot vers 19. Zo zegt Gods woord. Ik heb hun uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de wereld zijn, gelijk ik niet uit de wereld ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet uit de wereld, gelijk ik niet uit de wereld ben. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Gelijk gij mij gezonden hebt in de wereld, heb ook ik hen gezonden in de wereld. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. Tot daar het lezen van Gods woord. Ik wil de Heere meteen bedanken dat Hij inderdaad zijn Zoon Jezus gezonden heeft, het vlees geworden woord, gelijk we in gebed gehoord hebben. Daar gaat eigenlijk ook de preek van vandaag een heel groot stuk over gaan. Broeders en zusters, ik wil de Heer dus bedanken voor Jezus Christus. Jezus, de Zoon van God, die onze redding bewerkt heeft daar aan het kruis. En er is eigenlijk niets waarin wij nog meer vreugde in kunnen vinden dan in onze Heiland te kennen. Wij kennen Gods liefde voor ons. We weten welke een ijver en moeite hij zich getroost heeft om ons weer bij hem te brengen. Dat is een hele weg. Wij kennen Jezus. Wij kennen leven. De Bijbel getuigt dat vele profeten er naar verlangd hebben die te zien. En wij hebben het voorrecht te kennen hoe Gods heilsplan ontvouwen werd. Daar aan het kruis. Daar aan het kruis is het geopenbaard. Wij kennen Jezus. Dat is fantastisch dat je er eigenlijk ziet wat dat inhoudt. Ik kan straks daar meer over gaan. Er is ook nog een tweede zaak waarvoor ik de Heere wil danken en bedanken deze morgen. Namelijk om jullie hier aanwezig. Dat klinkt misschien als vanzelfsprekend en misschien als mafrotten of zo, dat ik de Heer wil bedanken om jullie. En op zich is dat iets bijzonders om te doen eigenlijk op zondagmorgen. Totdat je er even gaat bij stilstaan en erbij bepaald wordt dat misschien wel tot 98% van de bevolking van dit landje helemaal niets te maken heeft met jou of met mij. Waar jouw hart naar uitgaat, waar jij naar verlangt, waar jij op hoopt, dat is hen volkomen vreemd. Of zelfs nog, ze hebben er een regelrechte afkeer van. Ik heb deze ervaring dus heel recentelijk nog mogen meemaken op de hogeschoolcampus waar ik lesvolg. Een katholieke hogeschool, nota bene. Na net geen 2 dagen hoorde ik reeds de ergernis van mijn medestudenten die zich eraan stoorden aan het feit dat er anno 2013 nog een halte kruisje boven het klaslokaal ging. Dit vonden ze niet kunnen. In deze tijd doet er nu zoiets. Ik ben nu ook geen voorstander van overal grote kruisjes te gaan hangen hoor, of zo. En al zeker niet kruisjes met een gesneden en gegoten beeld van Jezus eraan. Onze Heer hangt niet meer aan een kruis. Hij is opgestaan. Wij vieren vandaag de opgestane Jezus. Maar toch, betreffende kruisje daarboven de klaslokaal, was amper opvallend te noemen. Er hing helemaal geen gesneden beeld van Jezus aan. Slechts een eenvoudig, zelfs modern te noemen houten kruisje, zonder meer. En dit was voor sommigen toch al erg genoeg blijkbaar. En in diezelfde week nog, en ik spreek nog maar van de eerste week, hoorde ik van alle kanten het verzet opzwellen tegen het feit dat we blijkbaar in het 2e jaar van de opleiding ook lessen godsdienst zouden krijgen. Alle hens aan dek. Het zal toch geen woord zijn, zeker. Godsdienst, Jezus en zo. En over die Bijbel. Ik kon er alles aan doen om vrijgesteld te worden van dat vak. Terwijl ik bij mijzelf dacht, daar kijk ik nu naar uit. Dit worden boeiende gesprekken met een docent katholieke godsdienst. Zal ik mijn vaardigheden in de apologetica kunnen gaan uittesten? Ja, so far for me. In de tweede week dan werden we getrakteerd op een eerste barbecue van de school. Maar daar was ook een student bij die het zo nodig vond om ons ook te trakteren op een vermakend stukje toneel bij ons eten. En je raadt het nooit. Volledig uitgedost in lang gewaad, met lange haar en een baardje, moest hij Jezus voorstellen. Die daar op blote voeten langs de tafels voorbij kwam gefladderd. En dat was tot vermaak van zeer velen. Sommigen dan toch. I was not amused. Echt niet. Kostte niet meer lachen. Ik zei, allee, niks anders te doen. Verder zal ik niet in details beschrijven over de kennismaking met mijn medestudenten. Best een bonte mix trouwens. Ik kom, of ik probeer toch althans met iedereen daar overeen te komen. Waaronder ook de man die voor de mannen valt. En de vrouw die voor de vrouw valt. En ook een voormalige BV met reputatie. En niet te vergeten ook met de student van 17, 18 jaar die de wielste fuiven in geuren en kleuren doet om zijn koelheid te bevestigen op maandagmorgen. Die verhalen zijn geweldig. Ik kan je dus voorstellen, broeders en zusters, dat ik daar totaal uit de toon viel. En niet alleen omwille van mijn huidskleur deze keer, want dat ben ik al lang gewoon ondertussen. Maar nu ook in interesses. In leeftijd. Samen met nog enkele anderen die ook wat ouder zijn. Maar vooral ook in overtuiging. Begrijpen jullie nu waarom ik de Heer zo wens te bedanken? Om jullie. Dat je zo een week daar gezeten hebt. Dat je gewoon blij bent van medechristenen te hebben. En van mensen te kennen die de Heer vrezen en de Heer kennen. Dat is voor mij nu blijdschap. Ik besef daar nog meer de waarde van u. Want de opdracht, dat is niet eenvoudig om als christen te zitten tussen zo'n gevarieerd publiek. En ik moet het eigenlijk ook bekennen, broeders en zusters. Ik had het er even moeilijk mee. Ik voel me zelfs erg eenzaam tussen al die mensen. Vervreemd en zelfs geërgerd. Maar toen bedacht ik, was ik niet vroeger net als iedereen die daar zit? Op mijn huidskleur na, weer. En hoeveel geduld heeft de Heer niet met mij gehad? Stel dat hij gezegd heeft, ik kom nu terug. 12 jaar geleden, ik zat hier ook niet. Moest hij niet geduld hebben gehad? Moest hij mij niet verdragen hebben? Want ik was ook al zo met die wilde verhalen van het weekend. Dat was ik. Waarom zou ik dan zo onverdraagzaam zijn en zo ongeduldig zijn? Tegenover hen die de Heer nog niet kennen. Hij heeft ook gewacht op mij. Lang. Vandaar dat ik deze morgen iets wou zeggen over in de wereld zijn, maar niet van de wereld zijn. Omdat ook velen van ons die dag dagelijks meemaken. Zijn vast niet de enige. In dit bijbelgedeelte die we met elkaar gelezen hebben deze morgen, zitten we in een bekend bijbelpassage, namelijk in het hoogpriestelijk gebed van de Heere Jezus. Dit gebed geeft de opdracht weer die Jezus hier op aarde te doen had en die hij ook volbracht heeft. Op de kruisiging na, die zal zeer kort hierop volgen. Eerst biedt de Heer Jezus voor zichzelf, vers 1 tot vers 5. Dan biedt hij voor zijn discipelen, van vers 6 tot vers 19. En tot slot biedt hij ook voor toekomstige gelovigen, van vers 20 tot vers 26. Dat is een beetje zo de hoofdindeling van het hoogpriestelijk gebed. Er is wel geen onderscheid of zo tussen de eerste gelovigen en de latere gelovigen of zoiets, want wij zijn één gemeenschap van gelovigen. Als Jezus dus biedt tot zijn God en Vader voor de discipelen te bewaren, dan biedt hij dit uiteraard ook voor alle toekomstige gelovigen. Dat de Heer ons zal bewaren. Er is slechts wel één verschil tussen zijn discipelen en de latere gelovigen. Namelijk, de discipelen hebben rechtstreeks woorden en onderwijs van de Heer Jezus zelf ontvangen. Alle anderen hebben het via de bediening van de discipelen ontvangen. Onderwijs en het evangelie. De Heer Jezus maakt dat duidelijk in vers 20 dat we gelezen hebben van hetzelfde hoofdstuk. Ik lees het u nog eens voor. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven. Hun woord, dat is over het woord van de discipelen. Zij hebben het van de Heer Jezus gekregen, de Heer kreeg het woord, zo zegt hij ook. Elk woord dat ik gesproken heb, ik van mijn vader gehad. De discipelen kregen het, en via de discipelen is het naar de anderen gegaan. Laat die dus meteen een waarschuwing zijn voor mensen die menen speciale openbaringen gekregen te hebben bovenop dit evangelie. Er is geen ander evangelie, er is maar één evangelie. En Gods woord is volledig. Van kaft tot kaft. Dat woord is volledig. Anderen die nog menen daar iets aan toe te voegen, nee. Het woord is vlees geworden en doorgegeven aan zijn discipelen en via de discipelen wereldwijd waar wij nu zijn. Het is eigenlijk een grote voorrecht om in dienst te staan van dit woord. En in dienst te staan betekent ook je te onderwerpen aan dit woord en het gezag van dit woord te erkennen. Dat is wat dat inhoudt, in dienst staan van dit woord. In dit gebed is het de Heer Jezus erom te doen zijn discipelen voor te bereiden op wat komen gaat. Hij wist dat zijn uur nabij was en dat de discipelen achter zouden blijven. Reeds in het vorige hoofdstuk, dat kan je erop nalezen, in hoofdstuk 16 had hij hun aangekondigd te zullen gaan naar de Vader. En de discipelen begrepen aanvankelijk niet goed wat hij daarmee bedoelde. Maar de Heer Jezus wist dat er zware tijden voor zijn volgelingen zouden aanbreken in de nabije toekomst. En hij bidt voor hen. Wat wij ook mogen te doen. Wanneer er vervolging komt, bidden voor elkaar. Dat de Heer was de eerste voor dat te doen. Voor zijn discipelen. Hij wist dat ze het zwaar gingen krijgen. En hij bidt voor hen. Dat is dat hoogpriesterlijke bid. In het bijzonder bidt hij dat zijn discipelen zouden stand houden in een wereld die hen haat. We lezen dat in het eerste gedeelte van vers 14 waar we mee begonnen zijn. Ik lees het u nog eens voor. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat. En de reden waarom de wereld hen haat is net om dezelfde reden dat ze Jezus ook gehaat hebben. Dit staat in het vervolg van die vers 14. Omdat zij niet uit de wereld zijn, gelijk ik niet uit de wereld ben. Dat is de reden. Dat verschil dat je ziet. Je bent niet meer deel aan deze wereld. Je zet deel aan Jezus. En Jezus hebben ze verworpen en gehaat. Dat is de reden dat ze ook jou gaan haten. En dan komt het, broeders en zusters, wat het om ons te doen is deze morgen. Namelijk, de Heer leert ons om juist stand te houden in de wereld, ook als het soms zo moeilijk lijkt. Als we het liefst van al zouden weggenomen worden en deze bedorven en haatdragende wereld achter ons laten. De biek, ontvoering, of zeggen ze dat. Soms verlang je er wel naar. Je verlangt naar van, Heer, neem mij hier weg, want ik ken er genoeg van. We gaan dat ook in, ongetwijfeld. Maar juist daarvoor, zegt hij, bewaart hen. Bewaart hen, Vader. Het is wat de Heer biedt in vers 15. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet uit de wereld, gelijk ik niet uit de wereld ben. Dat is zijn gebed. Vader, bewaart hen. Kijk, broeders en zusters, als ik even terug mag komen op die recente ervaring daar op mijn campus. Ik zweeg, ik gedacht aan spreuk. Spreuken 12 vers 16, dat zegt, een dwaas maakt aanstonds zijn ergernis bekend, maar een schrandere bedekt de smaad. Hou je even in, Serge. Daar dacht ik op dat moment aan. Trouwens, bij wijze van visitekaartje aankondigen dat je christen bent, dat is één zaak. Toch lijkt het mij verstandiger om aldoende te tonen wat er in jou leeft. Aan de andere kant is het wel veelzeggend dat een homoseksuele tegenwoordig zowat overal kan binnenzwaaien met een sticker op zijn voorhoofd waarop staat ik ben homo, terwijl wij christenen best twee keer nadenken en voorzichtig moeten zijn. Dat zegt iets over onze tijd waarin wij leven. Wij moeten even goed uitkijken waar dat je al zit. Je kunt niet zomaar overal binnen gezwaaid worden. En ik ben christen zwaaien. Direct al te einde. Ik besef maar al te goed dat straks, eenmaal ik bekend zal maken een christen te zijn, dat ik nog veel meer uit de toon zal vallen. En wat dan volgt, dat is niet eens zo moeilijk om te voorspellen. Meestal zakt niet alleen de achting die mensen van jou hadden, maar tegelijk zakt ook je IQ met zowat 100 punten naar beneden, op hun afwegingsschaal of je wel gezond bij je hoofd bent. Dat kun je al voorspellen. Nu kom ik er nog door als verstandig, maar straks als ik dat ga bekendmaken, ga mijn IQ zo mee naar beneden gaan. En ze gaan zich vragen stellen, is hij al nog goed bij zijn hoofd? In deze tijd. Ook mag je je verwachten aan een reeks vragen ter verantwoording waarom God al dit lijden toestaat. En daarbij ook hun uitgespreken mening horen over hoe het hoort te zijn en hoe het niet hoort te zijn. Maar komt vooral niet jouw mening zeggen. Jij bent nu eenmaal dom en bovendien ook nog eens een verwaarloosbare minderheid. Wie gelooft dit nu nog allemaal? Anders gezegd, maar hiernaal. En je bent ook niet welkom. Dat is de tijd waarin wij leven. Dat is de realiteit die ik hier probeer te schetsen. En dat van de campus, dat is slechts één voorbeeld hoe wij soms dreigen uitgesloten te zijn. Wij kennen dit wel allemaal in de een of andere vorm. Denk maar aan de werkvloer. Zelden zal je daar gesprekken voeren met de collega's over hoe fantastisch jij de preek van de afgelopen zondag vond. Je zal een ander soort gesprek moeten voeren. Of ondergaan. Of denk aan je vriendenkring. Dat jij vaak de enige zal zijn die niet al minstens 3 keer gescheiden is en getrouwd is ondertussen. Dus kan je dan ook niet meepraten over uitgaan en de nieuwe passionele veroveringen die je gedaan hebt. Je bent nog altijd weer een eerste vrouw. Succes. Of denk gewoon nog maar aan de straat waarin dat je woont. Je zal binnenkort ongetwijfeld weer veel affiches van Music for Life zien hangen overal. Maar hoeveel uitnodigingen voor evangelisatie heb jij de afgelopen tijd al opgehangen? Jouw straat. Die andere flyers gaan wel zien ophangen. Maar waarop staat, kom naar Henk Binnendijk misschien niet zoveel. Je zou wat angst voor vernedering, miskenning en uitsluiting bijna niet durven je mond te openen. Vandaag. En hier schuilt het gevaar, broeders en zusters. Aan ons die dreigen op te geven en de wereld dan toch maar de rug toe te keren, want laten we eerlijk zijn, dat is veruit het gemakkelijkste om te doen. Om ons niet meer aan te trekken van de wereld en om ons terug te plooien op onszelf. Alleen nog maar om te gaan met christenen en de wereld butte te houden. Dat is een optie. Ze moeten van ons niet hebben. Kijk, kruipen bij elkaar, weg met die wereld. Aan ons allen luidt hier een boodschap. Hou stand. Hou stand waar je ook bent, waar je ook doet. Volhard en hou stand. Zowel voor de broeders die het heel zwaar te verduren hebben in de landen waar veel vervolging is, maar ook voor ons die gemarginaliseerd worden, hou stand. Dat is het woord van de Heer. Hou stand waar je bent. In hoofdstuk 16, dus hieraan voorafgaande, in vers 33 lezen we dit. Hoofdstuk 16, vers 33. Dit heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld leidt gij verdrukking, maar houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Zo zegt de Heer. Ik heb de wereld overwonnen. Ik ben overwinnaar geworden. Ik heb overwonnen. Jullie, haal stand. Als geen ander weet de Heer Jezus wat het is om in deze wereld te moeten lijden, omwille van de waarheid. Maar ook kent hij als geen ander wat het is om niet aanvaard te zijn. Niet begrepen te zijn door uw eigen tijdsgenoten, landgenoten of zelfs eigen familie. Hij kent dit. Aan de lijven ondervonden. Zijn volksgenoten moesten van hem ook niet weten. Zelfs zijn familie, zijn broers in het begin ook niet. En hij kwam voor hen. En ze moesten hem niet hebben. Ze moesten van hem niet weten. En toch is hij blijven getuigen van de waarheid. Van de waarheid weet hij nooit. Hij is blijven getuigen van de waarheid. En hij waarschuwt ons ook niet de eer van mensen te gaan zoeken, nog angst te hebben voor wat mensen ons kunnen aandoen. Ook in het Johannes-evangelie, hoofdstuk 12, zoek het niet op, ik kan het u voorlezen, hoofdstuk 12, vers 42 en 43 lezen we. En toch geloofden zelfs uit de oversten velen in hem, maar ter wille van de fariseeën kwamen zij er niet voor uit, om niet uit de synagoge te worden gebannen, want zij waren gesteld op de eer der mensen meer dan op de eer van God. Dit is de andere kant van het verhaal. Naast terugtrekking uit de maatschappij, mogen wij ook niet uit angst om uitgesloten te zijn, de waarheid gewoon weer gaan wegmoffelen. De menselijke nood om aanvaard te zijn, om erbij te horen, is een even grote dreiging als fysieke vervolging. Wist je dat? Wat je geloofsleven betreft, is dat een even grote bedreiging. Heb je erop gelet? Er staat hierop. Dat zelfs veel oversten in hem geloofden. Maar die werden niet bedreigd met de dood of zo. Die werden niet bedreigd met martelingen of vervolgingen. Die werden bedreigd met uitgesloten te zijn van het sociaal leven. En dat was al genoeg voor niet meer te getuigen van de waarheid. Dat is een even groot gevaar. Die noodzaak om erbij te horen zie je ook vooral bij jonge christenen. Onze tieners. Die hebben die noodzaak nog veel meer om erbij te horen. Die hebben nog veel meer te verduren dan wij, als wij volwassenen het al zo moeilijk hebben. Stel je voor wat dat is voor hen. Die opgegroeid zijn in een christengezin. Een heel andere normenset meegekregen hebben. Heel andere manier ook van te kijken. En komen in die wereld en baf. Ze horen er niet bij. Die hebben het nog veel moeilijker als ons. Bemoedig hen dan ook, broeders en zusters, om niet bang te zijn voor wat de wereld ons kan aandoen. Bemoedig hen uit de Bijbel. Bemoedig hen uit dit woord. Lucas 12, vers 4 tot vers 9 is een goed voorbeeld. Ik lees het u ook voor. Ik zeg u, mijn vrienden, vreest hen niet. Dat is de Heere Jezus die ons zegt. Mijn vrienden. Vreest hen niet, die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Ik zal u tonen wie gij vrezen moet. Vreest hem die nadat hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. Voorwaar, ik zeg u, vreest hem. Worden niet 5 mussen verkocht voor 2 duiten? En niet 1 van hen die is vergeten voor God? Ja, zelfs de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees niet bevreesd. Gij gaat vele mussen te boven. Ik zeg u. Een ieder die mij beleiden zal voor de mensen, hem zal ook de Zoon des mensen beleiden voor de engelen Gods. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen Gods. Dat is een bemoediging. Een heel sterke bemoediging. Je gaat vele mussen te boven. Ook al voel je je soms niet zo groot. De Heere kent het aantal haren op je hoofd. Vrees niet de wereld, vrees God. Bemoedig je kinderen daarmee. Bemoedig ook elkander daarmee. Broeders en zusters, wij mogen niet verbaasd zijn dat de wereld ons haat. Of dat er steeds vijandschap zal zijn totdat de Heer Jezus terugkomt. De boze is er voortdurend op uit om op de een of andere manier vat te krijgen op ons. Dit kan door ernstige vervolgingen zoals onze broeders en zusters doorstaan in vele landen. Maar ook gaat de tegenstander rond om ons af te zonderen, opdat wij geen invloed zouden hebben in de maatschappij. Daar is hij op uit, dat we ons zouden terugtrekken en geen invloed meer oefenen. En voor sommigen is het een valstrik om zich terug te trekken, en voor anderen is het een gevaar om hun geloof te verloochenen uit angst om uitgesloten te worden. Die twee. Bang van bij elkaar te kruipen en bang voor helemaal te verstommen. Zolang dat je maar geen invloed zou hebben in de maatschappij. In alle gevallen moeten we onze ogen gericht houden op onze leidsman, Jezus Christus. Hij heeft alles ondergaan, alles verdragen ter wille van de waarheid. En wat hij ondergaan heeft, zullen wij ook ondergaan. Hij bereidt ons voor. Dit lees je ook in Johannes 15, vers 18 tot 21. Hetzelfde evangelie. Indien de wereld u haat, weet dan dat ze mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare lief hebben. Doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat de wereld u. Daarom haat u de wereld. Gedenk het woord dat ik tot u gesproken heb. Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen. Indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Maar dit alles zullen zij u aandoen om mijn naam. Want zij kennen hem niet die mij gezonden heeft. Je weet waar je te wachten staat. Je weet wie je leidsman is. Je weet achter wie zijn voetsporen jij komt. Je weet wat hij ondergaan heeft. Hij zegt, een dienaar staat niet boven zijn heer. Hij gaat dus die weg ook opgaan. We weten dat. Dat moet ons niet meer verbazen. En nogmaals, broeders en zusters, laten we ons juist verheugen dat wij de waarachtige God hebben leren kennen. In Jezus en door Jezus, die het volmaakte beeld is van de onzichtbare God. Dat is blij nieuws. Ondanks wat je te wachten staat, dat je de Heer mag kennen. Dat je de waarachtige levende God nu kent. In zijn tegenwoordigheid mag komen door Jezus Christus. Dat is louter blijdschap. Neem dat aan voor vreugde, want het is vreugde. Wij behoren niet langer toe aan de wereld. En eigenlijk, als het goed is, hebben wij gewoonweg niets meer met de wereld gemeen. We hebben andere interesses nu. Andere verlangens en een andere hoop die de wereld niet kent. Onze hart gaat naar totaal andere dingen uit. We moeten er niet droevig van zijn, maar juist ontzettend blij als de wereld ons verwerpt. Dat is een teken dat je niet bij je hoort. Dat is een goed teken. Neem dat dan als positief. Als ze zeggen, maat, kom hier, alles oké met ons, dat is al minder. Als ze jou niet moet nemen, dat is positief. Dat is het goede teken. Dat wil zeggen dat je Jezus toebehoort. Wat hebben wij nog met de wereld gemeen? Mijn broeders, laten we dan ook ophouden met naapers te zijn van de wereld. Doe niet mee met die collega die liegt en bedriegt en zelf bedrogen wordt. Doe niet mee met hem. Geen niks met hem gemeen. Geen gemeenschappelijke grond met hem in niks. Laat die zijn wat hij doet. Blijf jij bij hetgeen dat je moet doen. Ga niet op in hun drinkgelag. Sta niet mee in hun dwaasheid alsof de wereld het enige is wat dat er is. Dat is dwaasheid. Volg ze er dan in. Wij moeten ophouden vriendjes te willen zijn met de wereld. Want wie vriend is met de wereld, is automatisch ook vijand van God. Wat deed je eraan, vriendjes te willen zijn met de wereld? Dat is vijandschap met God. Je hebt daar niks aan. Zoek u de vriendschap daarin niet in. Zeg niet dat je geen vrienden mag maken. Maar meeleuren met hun manier van doen. Nee. Je weet wat je moet doen. En de wereld heeft de zijnen lief. Wie bedrog pleegt en voor zichzelf een naam wilt maken, of hij daarbij nu anderen voor moet onderdrukken of zo, dat maakt niet uit, zo iemand, die krijgt respect in de wereld. De wereld heeft de zijnen lief. Wie zo doet, die gaat appreciatie krijgen, die gaat respect krijgen in deze wereld. De wereld kent de haren. Dat is een van ons. Wie zo doet, die gaat populair zijn. Die gaat populair zijn, dat is van de wereld. Wie vol is van zichzelf, die vindt snel gehoor. Al snel breidt zijn luisterpubliek uit. Wie komt spreken in zijn eigen naam over hem, wat hem interesseert, wat hem aangaat, wat vol van zijn eigen. Die zijn zelfs al voller zitten dan hier. Wie komt voor Jezus spreken, dat is, daar neemt er niet zoveel publiek meestal. Omdat je niet in eigen naam staat te spreken, niet in eigen belang staat te dienen, maar tot eer van hem, van iemand anders. Zo is de wereld. De wereld heeft de zijne en kent de zijne. En de wereld heeft ook geen plaats voor zwakken, voor gebrekkigen of voor de zieken. Wie kracht en gezondheid uitstraalt, die is in aanzien. Dat is wat dat de wereld voor ogen heeft. Je zou het eenvoudig kunnen stellen dat we net het omgekeerde beogen als de wereld. Als rond ons scheidingen aangevraagd worden tegen 100 km per uur, laten wij juist trouw zijn in het huwelijk. voor wie getrouwd zijn onder ons. The opposite. Exact het omgekeerde. De wereld vindt het fantastisch vrij te gaan. En ja, dat is een spel geworden via internetscheiding.be of zoiets. Als rond ons alles normaal bevonden wordt, zelfs tegen de natuur in, hou jij vol aan de gehoorzaamheid en respecteer wat God ingesteld heeft. Dat hij man en vrouw voor elkaar bedoeld heeft. Al gaat de wereld er weg van, hou vol aan de gehoorzaamheid. Blijf daarin. Als vriendschap niet meer betekent dan, wat kan ik uit de ander halen, wees dan oprecht voor elkaar. Doe het omgekeerde. Vriendschap betekent bijna fruitloos papier nog. Maar oprechtheid. Oprechte liefde. Ongeveinsde liefde voor elkaar. Dat is een schril contrast met wat de wereld te bieden heeft. Dat is wat dat Christus voor ogen heeft. Dat is wat dat de wereld voor ogen heeft. En als de piramide van Maslow je ertoe dwingt jezelf te ontplooien als het hoogste doel, wees dan juist op de andere gericht. Niet op jezelf. Wij horen elkaar hoger te achten dan onszelf. Exact die opposite van wat dat de wereld naartoe gaat. En wanneer ambitie en hoger opgeraken de norm geworden zijn, wees eenvoudig en tevreden met wat dat je hebt. Wees blij met wat dat je hebt. Die rat race van hoger op te klimmen, dat is straatjes onderin, zeggen wij. Wees blij. En eenvoudig, wees blij met wat je gekregen hebt van de Heer. Wees dankbaar. Wij verzamelen ons geen schatten waar mot en roes aan kan. Exact, die opposite. En die kan zo nog een heel tijdje doorgaan. En soms is dat wel een keer plezant van die oefeningen te doen. Misschien aan je kinderen van, is dit nu van de wereld of is dit nu van God? Dat ze dat leren zien. Dat ze dat leren kijken. En soms voor ons ook. Van, ben ik nu naar de wereld aan het afdrijven? Of dichter en dichter bij de Heeren aan het komen. Wat dat de wereld wil, dat is tegengesteld van wat dat de Heeren wil. Voor de broeders of de zusters die dan zouden neigen zich af te sluiten van de wereld, moet je wel weten dat wij niet van de wereld zijn, doch ook leven in deze wereld. Zo heeft God het beschikt voor ons, die nu nog onze dagen moeten vullen hier beneden op aarde. Wij dienen niet de wereld terug toe te keren. Doch naast die mensen te gaan staan die het nodig hebben. Wij kunnen niet vaarwel, bye bye wereld zeggen, omdat jullie toch de andere kant uit zit. Immers, als wij niet getuigen van de waarheid, hoe kunnen zij dan gered worden? Als wij het opgeven, die opdracht, hoe kunnen die anderen dan gered worden? En hoe zal je dan van invloed zijn op je omgeving, zoals de Heer het opgedragen heeft? Je moet een zoutend zout zijn en een lichtend licht. Hoe kun je dan de wereld terug toekeren? Wij zijn geen losstaande elementen, maar wij maken deel uit van Gods heilsplan voor de wereld. Hij heeft een doel met ons, voor deze wereld, tot zegen te zijn. Je kunt niet de wereld zomaar terug toekeren. Het kan dus niet zijn dat er hier ook iemand is die bij zichzelf denkt, ach, ik ben gered, dus ik zit goed, en de wereld gaat toch naar de vaantjes, laat ze maar elkaar afmaken. Dat kan niet, dat is niks meer christenheid van doen. Wij moeten ook om de schepping van God geven. Die milieuactivisten hebben misschien nog een wijsheid mee. Die geven om de aarde. Dat is Gods schepping. Wij moeten ook geven om deze wereld en het niet naar de vaantjes laten gaan. Dat is onze verantwoordelijkheid. Wij mogen ook ons gerust inzetten voor een beter milieu. En misschien nog meer voor een betere maatschappij. Wij maken deel uit van deze maatschappij. We zijn in de wereld, maar niet van de wereld. Tot slot, gedenk de volgende gelijkenis van de Heer Jezus. Matthäus 13, vers 24 tot 30. Je moet er niet naartoe gaan, maar thuis een keer voor jezelf gewoon lezen. Hierin vertelt de Heer Jezus dat het onkruid gezaaid werd tussen het koren door zijn tegenstander. En hij beveelt dat het onkruid niet uitgetrokken wordt. Hij zegt, laat het samen opkomen. Hij laat het toe. Dat wij samen naast elkaar zijn. Zij die hem toebehoren en ook zij die hem niet toebehoren. Hij laat het toe dat wij samen naast elkaar opkomen. En ieder met zijn eigen bestemming, weliswaar. Voor de een het oordeel, voor de ander eeuwige zegen. Wij dienen slechts stand te houden, broeders en zusters, en op te groeien en veel vrucht te dragen tot eer en glorie van Jezus Christus. Amen.